In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en van harte welkom op deze laatste zondag in de maand november. En het is een hele bijzondere zondag voor ons, want het is eigenlijk de Hollandse zondag in Shepherd Grove. Wat is het verhaal? Vorige maand zijn we met 80 Hour of Power kijkers naar Amerika gegaan en hebben we een aantal activiteiten gehad rond Shepherd's Grove. Het was fantastisch, ontmoetingen met Bobby, met het koor. En op zondag was eigenlijk wel een hoogtepunt, want dan mochten we meedoen aan de dienst. Nou, dat ga je zo meteen allemaal meebeleven. Remco Harms en Sarah Grand Prix zingen samen Groot is uw trouw, o Heer. En Remco kennen we natuurlijk, want hij gaat ook nog een solo zingen. Als de man van LA The Voices. En het was ook een grote verrassing voor Shepherd Grove om Remco Harms in hun midden te hebben. En wat heeft hij geweldig gezongen. Het koor zingt ook geweldig en dat zingt Psalm 150. 3000 jaar geleden geschreven door David. En Bobby Schuller spreekt over het feit dat je je relaties moet onderhouden en moet koesteren. Kortom, het wordt een hele bijzondere uitzending, ook nog vanwege mijn gast hier. Goedemorgen Erwin.
Goedemorgen.
19 jaar en dan verandert je leven, want wat gebeurde er?
Ja, nou, ik was 19, ik was met vrienden bij een surfmeer. En bij een stoeipartij ben ik eigenlijk gestruikeld in het water gevallen. Half gevallen, half gedoken en daarbij heb ik mijn vierde en vijfde nekwervel gebroken. In het ziekenhuis zei de dokter dat ik daardoor nooit meer zou kunnen lopen.
Wat een verhaal zeg. Je gaat er straks meer over vertellen. En hoe je door je geloof door de dag heen komt. Ook dat. Ja. Ik zie je naar uit. En hartelijk welkom nogmaals bij Hour of Power. Wij gaan naar zonnig Californië, naar Shepherd Grove.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And welcome, church family. We love you. Thank you for coming this morning. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
It's going to be a good day today. Well, let's pray. Lord, thank you so much for calling us to this place, and I thank you that no challenge is too big for you. Lord, you love us, and we've seen the miracles that you've done, and so in Jesus' name, I pray everyone hearing the sound of my voice would be touched with a word from you, and with a miracle. Lord, we need it. It's in Jesus' name we pray. Amen.
may be seated. Two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. You are worthy of love and belonging. The Lord has called us to connect deeply. Amen.
Great is thy faithfulness, the Lord.
So today's a special day, and it's special to hear Remco and Sarah because it's a little bit of like a little reunion thing. When we were in Europe last summer, the Jacobsons and Hannah and I, and we brought Haven too, we toured Holland, and so they were there. And what makes it even more special is the Dutch now have come to the United States. So Jan, would you please come forward? And we'd like to welcome all our Dutch friends here, and Chris Timms. Yeah, stand up. Fantastic.
Wow. You know, Bobby, why the Dutch are so happy to be here. You see, they're all tall people. We live about 30 feet. Yes, we live 30 feet below sea level. So that's why it's called Lowlands or the Netherlands. And so we're always in fear of water. And it's wonderful to open the curtains in the morning, see the sunshine, and know we're on dry ground. But listen. But for us, in Proverbs 25:25, it says, a good tiding from a far country is like a cup of cool water for a thirsty soul. Well, this church is to us a cup of cool water for our thirsty souls. Oh, and thank you, Bobby.
Great, of course. We love the Dutch. We love you guys so much.
Yes. Beautiful. And can I tell you, they all arrived from Amsterdam via Houston on Wednesday night, and we're all deadly tired. And then it all started. We came here, and Bobby and Hannah welcomed us. We had a wonderful time here in the church, and it did continue with, we were at the rehearsals of our best friends, the Our Fire Choir and Don Nguyen. They are so terrific. And we were rehearsing with the choir, and then our friends from the orchestra, you know, they are terrific also. And then the welcoming of Russ and Hillary and Chet and Hannah, and these days were a big celebration. And now after this service, you will depart to see the Grand Canyon, Zion, Bryce. But, you know, it's nothing compared to this church.
Great. Well, thank you so much, Jan. Yeah. And thank you, Chris Timms. Will you also stand up? This is the director of our power office in Holland. Appreciate all you do.
And, you know, dear friends in church, we know your faces because every Sunday we see your faces on Dutch television. We televise the Hour of Power 2 hours every Sunday morning, 8 to 9, 9 to 10. And, you know, you mean so much to us. And the Hour of Power is so important in our country and in Europe, you know. It's probably hard to imagine for you that all those Dutch people and all those French people and German people and Swiss people and English people are watching the Hour of Power on Sunday morning and are blessed for the rest of the week and can't wait till the next broadcast. And you know, I've been with Dr. Schuller so many times in the Netherlands and with Arvella. And always Dr. Schuller would ask me if he would tour the Netherlands and say, Jan, can the congregation sing the song that my mother always played at the organ and Sunday afternoons? Is Psalm 42. As a deer that thirsts for water, so thirsts my soul to you. And Dr. Schuller would stand in front of the churches where we had the meetings and would cry all the time. Psalm 42 is a typical Dutch hymn from the Dutch Reformed tradition, 400 years old, written 3,000 years ago, but we sing it for 400 years. And as a tribute to the church, we want to sing it to you, Bobby, because we're so proud of you and of Hannah. And we will sing it as a congregation of Holland to you, the church. And we are so thankful for your love, for your friendship, for your compassion, for your prayers, and for who you are, the best in the world. Okay, the Dutch will stand, and we will sing.
Wat geweldig dat we die oude vertrouwde psalmen en zelfs nog de oude berijming konden zingen in Shepherd's Grove. En het werd bijzonder op prijs gesteld. Nou, u heeft de warme reacties gezien. En nogmaals, we denken met heel veel plezier terug aan die mooie reis en aan die vele ontmoetingen. En dat is Hour of Power, dat is verbonden zijn met elkaar. En dat heb ik ook die 2 weken dat we rondreisden gemerkt. Het was echt geweldig. Mijn gast van vanmorgen is Erwin Hout. En Erwin vertelde net al, 19 jaar. Je was levenslustig en dan duik je in ondiep water. En hoe ervaarde je dat toen je daar in dat water lag? Heb je last van spasmus?
Ja, nou, misschien is het goed om even van tevoren toe te lichten. Ik heb eigenlijk voor het eerst in 23 jaar last van een behoorlijke decubitus. Er zit een plek, een ontsteking in mijn rug. En ik voel niks, maar dat vertaalt zich wel in wat spierspasmus. Dus je ziet me af en toe een klein beetje schudden. Maar dat heeft alles te maken met eigenlijk een pijnprikkel die dat verder veroorzaakt.
Ja. Toch vind je het dapper, want je bent gekomen terwijl je veel pijn hebt. We gaan terug naar dat moment, 19 jaar. Dan lig je daar als iemand met dromen van de toekomst. Je was heel sportief, skiën, noem maar op, alles surfen. En dan lig je daar in het water.
Ja.
Besefte je dat op het moment? Wat voelde je?
Nou, eigenlijk heb ik inderdaad wel echt gevoeld dat alsof er een bepaalde snaar in mijn nek brak. Een hele diepe, alles doordringende zoemtoon heb ik echt gehoord en door heel mijn lichaam voelen trillen. En ik heb eigenlijk letterlijk gevoeld dat de kracht die ik in me had, vanuit mijn vingers zo in het water oploste. En ik wilde opstaan, maar het ging niet meer. Dus ik heb eigenlijk nog in een soort uiterste krachtinspanning 1 keer mijn hoofd boven water gedaan. En ja, tegen die gasten gezegd, help me, want het gaat niet goed. Dat hebben ze gedaan. Dat is wel zeg maar het begin geweest van een totaal ander leven.
Ja, totaal anders. Want dan ga je naar het ziekenhuis en dan komt de arts bij je bed.
Hij zegt, wat denk je dat je hebt? En ik zeg, nou, volgens mij heb ik ook iets met mijn zenuwbanen, maar als je dat opereert, dan verwacht ik me in een paar weken alweer thuis te zijn. En toen zei hij van ja, het is echt heel anders. Je hebt je 4e en 5e nekwervel gebroken, het ruggenmerg is beschadigd en vanaf nu zul je nooit meer lopen.
Een hoge dwarslesie,
ja.
Ja, dat betekent ook dat je nauwelijks nog beschikking hebt over de functies van je handen, klein beetje nog.
Ja, ik kan eigenlijk bijna niks meer bewegen, alleen mijn bovenarmen en ik kan mijn armen buigen.
Ja.
Maar mijn vingers en mijn polsen kan ik helemaal niet meer gebruiken, nee. En mijn onderlichaam is totaal verlamd.
Ja. Hoe reageerde je erop als een jonge knul van 19 jaar die denkt, hé, ik ontmoet vandaag of morgen een leuke meid, ik ga trouwen, ik heb ambities om het ver te brengen in de samenleving?
Ja, nou kijk, als je mij op 8 juni, zeg maar de dag voordat ik dat ongeluk kreeg, had gezegd, morgen breek je je nek, dan had ik waarschijnlijk ten einde raad geweest. Want ik ging naar de Erasmus Universiteit, ik deed bedrijfskunde, ik wilde met mijn 23e graag in een BMW rijden. Het was wel een beetje het ideaal dat ik had. En maar toen die arts tegen mij zei van, Erwin, vanaf nu zul je nooit meer kunnen lopen. Toen heb ik Gods stem gehoord, als in de woorden van Psalm 23. En ik zeg wel eens, zo is het ook echt in mijn herinnering, alsof er iemand naast me stond die de woorden voorlas. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En zelfs al ga ik door het dal van de schaduw van de dood, dus als het echt heel erg moeilijk wordt, juist dan en misschien ook wel daar, is Hij de God die mij draagt. En die belofte is zo waar geworden, ook de maanden en de jaren daarna, tot op vandaag de dag. En als je het aan mij had van tevoren had gevraagd, had ik denk ook mijn vuist naar de hemel geheven. Tegelijkertijd, en dat vind ik ook wel het ontzettend mooie van God en van zijn woord, dat die ruimte er ook wel is. Want ik heb ook mijn strijd gehad en ik heb ook mijn vragen gehad. En ik heb ook gezegd, Heere, waarom? En waarom ik?
Ja.
Ik had wel iets anders kunnen bedenken, zeg maar. Dat vind ik zo vertroostend, ook in de psalmen. En ik kan er een heleboel van noemen. Maar dat je juist daarin in je strijd ook bij hem terecht kan. En dat hij je de kracht geeft om uiteindelijk in de situatie waarin je verkeert ook weer door te kunnen gaan.
Ja. In je mooie boek Gedragen door de Herder, Psalm 23, staat ook een foto van Joni Eriksson Tada. Zij is eigenlijk het boegbeeld van een meisje van 17 wat in ondiep water duikt, hetzelfde als jou overkomt, hoge dwarslesie, en nu wereldwijd zich inzet voor mensen met een handicap. En met name in Afrika en Azië, voor degenen die geen enkele kans hebben om een rolstoel te krijgen, om medische of andere hulp te krijgen. En ik heb een heel kort filmpje van haar.
Johnny, the doctor says your injury is more or less permanent. Honey, your dancing days are over.
How could you let this happen to me?
You know, a root of bitterness began to sink down deep into my heart. And I became a little crusty, a little calloused about the God of the Bible.
What a dumb thing to believe. You really care about people.
For about 12 months, I was in bed. And around the end of that 12-month time, I had moved to a numb, emotionless despair.
God, if I can't die, show me how to live. Please.
Als je nu Joni ziet, die zegt, nou eigenlijk wilde ik een einde aan mijn leven maken als ik het had gekund toen ik hoe noem je dat apparaat?
Ja, zo'n strijkerframe.
Ja, ja. Daar heb je ook in gelegen.
Ja, je voelt je net een
beetje. Want je zag dat desperate gezicht, vol wanhoop. Zo heb jij er niet in gelegen?
Nee.
Hoe kan dat dan?
Ja, voor mij is dat wel bijzondere genade geweest. Dat God, zeg maar,
ik zit altijd naar je te kijken, dan denk je, die man die straalt. Ja. Die heeft stralende ogen bij heel veel mensen die alles hebben. Somber en triest kijken. Zit jij hier met een lachende kop?
Ik ben sowieso geboren met een enorm optimistisch karakter. Dus dat vind ik al een bijzondere zegen. Maar in die eerste weken heeft God zich zo op een hele bijzondere manier gemanifesteerd in mijn leven. En zo de kracht gegeven om door te gaan.
En dat is altijd gebleven?
Ja, ja, en ik heb hele verdrietige momenten gehad, Jan. Ik heb echt...
Wat waren je verdrietige momenten?
Nou, ik lag een keer, en dat herinner ik me nog heel levendig, in het revalidatiecentrum. En ik was eigenlijk net van dat bijzondere frame af, dus ik lag in een bed. En het enige wat ik kon doen was naar boven kijken, want ik lag op mijn rug en ik kan natuurlijk niets meer bewegen. Dus ik keek via een spiegel de ruimte in. En een vrienden van mijn ouders waren op visite en ik zei, joh, misschien wil je die spiegel eens even op de weg draaien. Want ik lag aan het raam, dan kan ik eens kijken wat er op straat gebeurt. En het eerste wat ik zag waren gewoon twee jongens van mijn leeftijd, 19 jaar, op een mountainbike die daar door de straat in fietsen. En eigenlijk precies dezelfde fiets als ik ooit bij het surfmeertje had achtergelaten. En toen heb ik heel diep beseft dat me dat nooit meer zou kunnen. Toen ben ik echt heel verdrietig geweest.
Ja.
En die periodes van moeite en van worsteling, die ken ik nog wel. Juist ook als het gaat over het gezin dat ik mag hebben met de kinderen. En de rol die je daarin als vader hebt, dan is het best wel eens heel lastig om met een hoge dwarslezing te leven. Want het is al een hele zware handicap.
Ja, want beschrijf je dag eens?
Nee, drie keer in de week begint mijn dag wel om 4:15. En dan laxeer ik, dus dat betekent dat ik ontlasting kwijtraak. Dat duurt ongeveer 2 uur. En dan om 7:00 komt de wijkzuster, die haalt me uit bed. En dat duurt ruim 1.5 uur. En in de tussentijd komt er iemand anders mijn huis binnen die voor mij mijn brood smeert en een thee en koffie maakt. Omdat Marleen, mijn vrouw, zich dan op de meiden kan richten.
Ja.
En dan om 9:00 ben ik klaar om naar mijn werk te gaan. En dan werk ik tot ongeveer 5:30, 6:00. En op mijn werk word ik geholpen met eten, drinken, katheterzak leegmaken, jas uit, jas aan. En dan ga ik weer naar huis en dan word ik ook weer geholpen met eten, drinken. En dan s'avonds om 10:30, 11:00 komt u iemand mij op bed leggen. Dus ik ben daarin echt in alles afhankelijk. Ja,
ja, mijn mond valt open, want je bent directeur bij marketing bij een groot bedrijf. Dat doe je nog elke dag. Je hebt een gezin. Dit is Marleen.
Ja.
Dat zijn jouw drie kinderen, tweeling zelfs.
Ja.
Marleen is arts.
Klopt.
Had je er ooit over gedroomd dat je zo'n mooie vrouw zou trouwen?
Nou, eigenlijk was dat wel iets wat ik uit mijn hoofd had gezet.
Ja?
Tijdens mijn revalidatie al heb ik wel bedacht van ja, weet je, eigenlijk is dat iets wat je ook een ander niet zou willen aandoen. Want een handicap als de mijne is wel een hele zware en die heb je dan echt wel samen. Dus het was voor mij een soort gesloten boek geworden.
Ja.
En ik had er ook echt niet meer op gerekend totdat zij om de hoek kwam. En dat was een geweldige verrassing. En dat is tot nu toe echt een
straalverliefd
avontuur geworden. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. De vraag die iedereen denkt, maar niet stelt, die ik wel durf te stellen. Je hebt drie kinderen gekregen. Hoe gaat dat nou als je verlamd bent?
Nou ja,
of mag ik dat niet vragen?
Ja, je mag mij alles vragen.
Okay.
Ja, ja, ik herinner mij een opmerking van mijn moeder toen ik vertelde dat Marleen zwanger was. Toen zei ze, hè, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? En toen zei ik, nou, maar je moet gewoon een beetje creatief zijn. En dat is het. Kijk, ik heb van die spasmes, dat zie je natuurlijk ook, dat trillen. Dat betekent dat eigenlijk mijn autonome zenuwstelsel nog voor een deel goed intact is. Dus dat betekent dat ik door externe stimulatie wel een zaadlozing kan opwekken.
Ja. Lois en
de oudste is
Elisa.
Hanna.
Elisa en
Hanna. De oudste is Hanna. Die naam heeft ze niet voor niks gekregen, dat betekent genade. En zo ervaren wij dat ook echt.
Ja.
En toen kreeg Marleen eigenlijk als eerste wel de wens voor een tweede kindje. Toen was ik een klein beetje baldadig, want toen zei ik van joh, dan moet je daarna niet meer beginnen over een derde. En toen kwamen twee en drie tegelijk.
Geweldig. Ja. Waar haal jij je levensoptimisme vandaan? Je bent toch ambassadeur van de stichting Als Kanker Je Raakt. Daar zet je heel erg voor in.
Ik ervaar elke dag de kracht die ik krijg van mijn hemelse vader. En het feit dat hij voor me zorgt. Dat geeft mij zoveel vreugde en zoveel moed om door te gaan. Dat ik het leven elke dag mag leiden dat ik leef.
Ja.
En tegelijkertijd geeft hij me een perspectief wat mij op de been houdt.
Ja. We leven toen naar de dagen van kerst. Hoe kijk jij daarnaar uit?
Dat zijn dagen van verwachting, hè?
Ja.
Ja, ja. Het is voor mij het wonder van ons leven. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat heb ik eigenlijk vanuit huis al meegekregen. En dat geldt ook voor Marleen. En dat proberen wij ook onze kinderen voor te leven. Dat het echt een wonder is dat God in ons leven is binnengekomen. En dat hij in zijn zoon een weg heeft gebaand. Zodat hij onze vader zijn kan. En dat te vieren met kerst. Dat geeft het dat het een tijd is om naar uit te kijken. En ook een tijd om vol verwachting. Ook zeg maar jezelf ook de hoop die in je is, daaraan vorm te geven en aan uit te stralen.
Ja. Er komt een dag dat je het tijdige met het eeuwige verwisselt. Hoe kijk je daar naartoe?
Daar kijk ik elke dag naar uit.
Ja?
Daar kijk ik elke dag naar uit. Niet omdat ik mijn leven zat ben, helemaal niet, want het leven hier geeft mij veel. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het moment dat Christus zegt, Erwin, het is genoeg geweest, sta op. Uit je stoel en kom in de woning van mijn vader. Dat is een dag van de ultieme vreugde.
Ja.
En niet omdat ik daar in de eerste plaats van mijn dwarslezing verlost ben, dat ook. Maar daar met hem te zijn, dat maakt het leven natuurlijk echt het leven waard.
Ja.
Ik heb wel geleerd in mijn leven dat God heel erg betrouwbaar is. En ik zou mensen echt willen aanmoedigen om die gok, als het een gok zou zijn, te wagen. En het met hem te wagen. En hij heeft mij daarin zo bevestigd. En hij is uiteindelijk ook degene, en daar ben ik ook van overtuigd, die mij dat geloof schenkt om hem weer vast te houden. Dat ik alleen maar kan danken voor zoveel goedheid in mijn leven.
Ik vind je ongelooflijk inspirerend. Ik zit de hele tijd naar die blije ogen te kijken. Dan denk ik, als dat de spiegel van je hart is, dan it is well with my soul, zoals ze dan zo mooi zingen. Ik dank je wel voor je indrukwekkende verhaal. Ik kom net terug uit Amerika. Daar was ik op een conferentie van Joni. We hebben net de foto ook nog gezien en haar verhaal. En ik wist dat ik jou zou gaan interviewen. Dus dit is haar cadeau aan jou. Een boekje wat ze geschreven hebben. Spectacle of Glory. Dat is een dagboek.
Mooi, hartstikke fijn.
Ook een boekje van Bobby Schuller. Bekijk de wereld door Gods ogen. Nou, dat doe je al.
Mooi.
En dan leg ik nog wat erbij. Dat is een kruisje voor Marleen.
Kijk. Dat zal ik zeker aan haar geven.
Ja. Ja. Ja, ja, dus. Ja, en blij maken. Ja. Erg dapper dat je hier was, want ik weet dat je gisteren dacht van ga ik het wel halen met die spasmus. En toch ben je gekomen door Douwer.
Ja.
Geweldig. Hey. Goed. Dankjewel.
Graag gedaan.
Een hele goede en gezegende kerstdagen. Jij
ook.
Wat een mooie verhalen in Hour of Power. En wat zijn ze bemoedigend. En daarom durven we ook nu te vragen om die uitzendingen mogelijk te maken. En hoe kan dat? Dat laten we nu zien.
Mijn geloof heb ik altijd het meeste beleefd en beleden als ik zong over God. Mijn lievelingslied is Gentle Savior. Een lied over hand in hand gaan. En dat je nooit alleen bent. Als ik iets vreselijk vind, is wel het gevoel van eenzaamheid. En gelukkig heb ik dat gevoel erg weinig. Omdat ik weet dat ik altijd hand in hand ga. Ik geloof in liefde omdat ik me niet kan voorstellen dat er iets anders is dan dat ik tegen mezelf zeg. Liefde is het belangrijkste en het grootste waarom we hier zijn. Ik hoop dat wanneer mensen naar Hour of Power kijken, ze ervaren en geloven dat ze zichzelf mogen zijn. Gemaakt ben zoals hij mij bedacht heeft. En dat dat prima is. Dat is hetgeen wat ik ervaar als ik mag zingen voor deze mooie club. Ik ben Remco Harms en ik geloof in liefde.
En ik wil u vragen om donateur te worden. Misschien heeft u deze mailing bij u thuis gekregen, of misschien niet. Maar wij vragen u om zich aan te sluiten bij Hour of Power. En dat kan via 035-538-0588 of via onze website www.hourofpower.nl. En waarom is het zo belangrijk? Omdat we elke week die boodschap, zoals we van Erwin hebben gehoord en zo meteen van Bobby gaan horen, door te mogen geven. Een boodschap van hoop. U begrijpt, er overlijden donateurs, er zijn mensen die niet meer kunnen geven door omstandigheden. En elk bedrag, hoe klein ook, hoe groot ook, maakt niet uit, hoor bij de familie van Hour of Power. Dat vragen we nu. Nou, u zag net het mooie levensverhaal van Remco Harms. We gaan naar Shepherd Grove, want voor een enthousiaste kerk zong hij daar When He Calls My Name.
Remco, Remco, it's so great to have you here. And you said something in the first service that really touched my heart. And it was that this is a big deal for you.
Yeah, this really is a big deal for me. I'm watching Hour of Power for 16 years. I'm 34. So I watched it when I was 18 for the first time. And I always thought I want to sing there. This is one of my biggest dreams, to sing for you at Hour of Power. So today, this dream came true. Thank you.
Appreciate you, Remco. So powerful. Thank you. Thank you. Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? We're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. I want to begin this morning by telling you something that 50% of you don't believe, and 50% of you do. And that is this: all of you, no matter who you are, I want you to know you are worthy of love and belonging. You are worthy of love and belonging. Many of us on the road of life, we have family members, and we have friends, and we have people in our life that matter. But there are things about ourselves that we feel as though, well, we can't share with them because what if we lost them? Or what if they got angry? Or what if X, Y, and Z? And so very often what happens is in the rhythms of life, we may be married, we may have children or grandchildren or best friends, but in the midst of it all, we can still feel lonely. And maybe you feel lonely now. And today I have an answer for that. And I'm going to tell you about it, so don't change the channel and don't leave your seat. Many of us often feel that we're in a crowd, and yet we're all alone. Many of us can feel like our whole lives are filled with people and with things to do, and yet we remain unfulfilled. We have means, but no meaning. Many of us live every day pretending that this abyss isn't there. And what you have in your heart, this emptiness, this loneliness, is a deep desire that all of us have, which is to be loved by someone in spite of all your flaws, to be accepted, to belong, to be valued, to be a part of a true family. And you are. You're part of my family, the family of God. And today I'm going to talk about what it means to be deeply connected in your relationships, in your love life, not only that, but with friends and with your colleagues and with the people that you do life with, to have a deep, abiding loyalty, friendship, and connectivity and intimacy with the people you do life with. It is so important. It's the greatest need you have. That's why we talk about dignity all the time, is because shame is the thing that gets in between that. But when you have dignity that's found in the kingdom of God, you're given an incredible courage to just take a risk and just go deep with people. And that's a good thing. So, Brené Brown, who's one of my faves, very popular right now. She gave a TED Talk, and it went viral. It's the biggest TED Talk that's ever been, I think. And the reason is because she touched a nerve for everybody. And she did this research. She was originally a psychologist, and she's a research analyst, meaning that she says, if you can't measure it, it doesn't exist. And as a psychologist, she said, well, all psychologists, I'm not a psychologist, I'm a pastor. But she said, all psychologists sort of agree on one thing, that the deepest human need is to connect deeply with other people. And she said, I want to find out scientifically why some people can connect deeply with others and others cannot. So she began this long process. It was supposed to be a year or two. It went 16 years long, where she had thousands of interviews, tons of statistics, data, research. And what she found was this: that every single person essentially falls into one of two categories. And this makes all the difference on whether or not you can connect deeply with your friends and with your family. And it was just this one thing. Some people believed that they were worthy of love and belonging, and others did not. And at the core of it, if you believe that you are worthy of love and belonging, then you will do a much better job of connecting deeply with others than you would if you think you got to earn it, if you think you're not good enough, if you think you're not smart enough. And so what I want to say to you is that is the hope of the gospel of Jesus Christ, that with your friends, with your colleagues, how can we be the kind of people that not only have friends and have good friendships, but actually grow deeply and connect deeply with others? That's what I want to talk about today. So, first I want to say this is the most important thing in your life. Can we just say that? Sometimes movies say this, but overall, the message we get from the world is the most important thing in your life is to leave a legacy, or to be famous, or to change the world. That is not the most important thing in your life. The most important thing in your life, and you'll believe me, if you don't believe it today, you'll believe it someday, is your relationships. Your marriage, your parents, your siblings, your kids, and your friends. These are the things that matter most in your life. And those of us who are hungering and thirsting for something, in the end, you will find it in a relationship with God or in a relationship with your friends. And I don't mean having friends, I mean being deeply connected with them, having just such an amazing friendship and loyalty that through thick and thin, you know, this person knows me and I know them and we stick together. I want to tell you, you can have that in your life. The number one reason people don't have this in their life is the need to succeed. And let me tell you, there is a need to succeed, and I hope you succeed, and I hope you do well in business or in ministry or in whatever it is that you do, in your hobbies or in sports or in school, whatever it is that you're doing, I want you to succeed. But let me tell you, succeeding alone is worse than failing with friends. One of the greatest, most fulfilling things you can do is succeed with people, with the people you love. That when you cross that finish line, you get there with your friends or with your family, and you hug each other, and you know, we did this together because we hung through thick and thin. You succeeded as a team. That is the best way to win at anything. And being a pastor, I have seen enough people dying alone with lots of money. I do not want that for you. In the end, all your trophies and all your money and all the stuff that you have, those things matter, but they don't matter as much as having friends, loved ones, or family by your side through thick and thin. And a legacy, the next generation that you know, you loved, you empowered, you supported, you launched. That's what matters in the end, I believe, with all my heart. And in order to do that, you've got to connect deeply with others, with the people that matter to you. And there may only be four or five or two or one of them, but to connect deeply with the people in your life. I think there are four ways that you can do this. I don't do this a lot, but I skipped a quote. It's just so good. You want to hear it? It's this. If you want to travel fast, go alone. If you want to travel far, go with friends. It's an African proverb. Live by that and you'll do well in life. So, you don't have to be lonely. Congratulations. If you feel lonely, maybe you've got lots of friends, maybe you've got no friends, for whatever reason, you don't have to feel lonely all the time. You don't, because you are worthy of love and belonging. And today, I'm going to give you four tools that you'll need to succeed in your relationships. These are things that I have seen as a pastor and in my own experience with my friends and my family. There are many tools that you can get, but these are the four things that I think most people need. And the first is the most important, and it is this. If you want to connect deeply with people, which is your greatest need, you need that more than anything. If you want to connect deeply with people, you have to be vulnerable. To be vulnerable means to allow yourself to be seen deeply, deeply. That you allow people to see all the stuff in your life that you've been hiding, all your shame, all your fears, all your dreams, all your goals, all your desires, all your wants, all your needs, that you allow the people who are closest in your life to just see you as you are, no masks, no pretending. When you do that, you always think, I'm going to push people away. And sometimes you do, but most of the time, when you do that, people don't feel farther from you. They feel closer to you. They feel safer around you. They feel like, well, maybe I can tell them my stuff. And when vulnerability happens, there is a sharing of the soul that happens between friends or lovers or family members. There's this amazing experience that happens between people. It's one reason why small groups are so important, because this is a place where a group of friends decide to intentionally for 1 hour just be vulnerable. So if you want to connect deeply, I'm telling you, the only way to do it, the only way is to be vulnerable. If that's missing, the other three things I'm going to say are just not going to work. But the things that come in the way of vulnerability and connecting deeply with others are these: pride and fear. Pride and fear are the two biggest things that get in the way of you connecting deeply with others. So that's what you want to ask. Am I being proud? Or am I afraid? Don't be afraid and humble yourself and share your life with others. If you want to connect deeply with others, number one, you've got to be vulnerable. And you are learning. You are brave. You are learning to know that your true identity is rooted in God's love and that you have nothing to prove to anyone. And you are learning to be vulnerable to the important people in your life. So number one, be vulnerable. Number two, make deposits into people. I learned this from Dr. Harley. Everyone has a love bank. All right? You've got a love bank in your mind or in your heart. And as people do things for you that are meaningful to you, they essentially make deposits there. And the things that you do in the lives of other people, you're making deposits and withdrawals. And if you have a relationship that's on the rocks, it's probably that that love bank is empty or you're even in debt. In a marriage relationship, the two most common things that men want are sex. Surprise, surprise. I know everyone's so shocked. Good sex, by the way. And the second is actually recreational companionship. Guys want you to do fun stuff like, you know, go golfing, go to the movies, go to dinner, go to a sports event. Statistically, these are the two greatest needs that men typically have in their marriage. For women, the two greatest needs that women have are, one is just conversation, just talk, especially about important things or about the future. And number two, affection, holding hands, putting your arm around me, saying I'm pretty. And I remember John Ortberg told a bunch of pastors, he said, always give your wife 4 non-sexual hugs a day. Got it. So it is important that you think in terms of, am I really depositing in this person's life? And that is what Jesus teaches us. The wisdom of Jesus Christ is that you serve your friends. That the purpose you're in relationship with others is to serve others. If everybody serves everybody, things are going to go a lot better. And that's usually what happens at the beginning of a marriage and the beginning of a fantastic relationship. There's love notes and there's hugging and there's kissing and there's gifts and there's time. And everybody's just serving everybody. And that's what's so important, is you've got to make more deposits, good deposits, than you do withdrawals with the people that matter in your life, all right? So number one, be vulnerable. Number two, make deposits into people, more deposits than you withdraw. And you are doing that. You're learning to serve others, and I'm proud of you. Number three, do not resent the responsibility that always comes in every relationship. When you have a new friend, you get new responsibilities. When you get married, you have new responsibilities. When you have kids, you have new responsibilities. When you take on a job, you have new responsibilities. When you get a dog or a cat, look, I'm telling you, the more love you have in your life, the less freedom you have. It's like a formula. Freedom is the currency of love. The more love you have, the less freedom you have. And if you want love in your life, if you want to have a relationship, if you want to have good, deep friends, love is spelled T-I-M-E. It takes time. You can't be friends with everybody. You can only be friends with some people. And if you want to have deep, abiding relationships, you have to devote yourself to people, and you have to understand that there is a responsibility, and that certain people get more time than others. So, Hannah was my first serious girlfriend. I learned very quickly that there was some responsibility there. When I got married, there's some responsibility. I can't just go out whenever I feel like it. You know, I got to talk to my wife about it. When I have kids, oh my gosh, just responsibility through the roof. No time, no freedom, it's out the window. So this is what I'm telling you. I'm telling you now, you can either be free or you can have love. You can't have both. So choose. In other words, if you have love in your life, you have what everybody wants. You have it. Don't resent the fact that means you have to be responsible. They have to be responsible to you too, you know. It's a give and take. And that responsibility, in a way, is a joy. In the end, as an old person, you'll look back and recognize that responsibility made you a better person, it made you a deeper person, it made you a more joyful person. And that's a good thing. So number one, be vulnerable. Number two, make deposits more than withdrawals. Number three, having love means responsibility. You're not going to have freedom. And number four, be the first. Be the first. Be the first to make that phone call. Be the first to say you're sorry. Be the first to make a change in the relationship. Be the first to clean the house. Look, everybody's got to clean the house, not just the girls, okay? Dudes, come on. Clean the house. Take turns. Clean the house. Be the first. And that is a big part of making deposits. Be the first. So, I think so many times what happens is when there's a conflict or when there's a change that needs to happen or something needs to happen, pride and fear get in the way and nobody does it. They say, I'll do it, but he has to go first or she has to go first. And then what happens? It just usually gets buried. And it just starts doing all sorts of things to your heart and your mind and even your body. And that stuff builds up. And now you begin to resent each other. And you don't. And all these walls are going up. And you're wondering, what happened to us? Don't let it happen. Just be the first. Just suck it up and say you're sorry. And if you do these things, you're going to do a lot better in your friendships. You're going to do better leading. And you're going to be a better husband. You're going to be a better wife. You're going to be a better parent. You're going to be a better kid to your parents. You do these things and you'll grow immensely. And you'll find a deep connection that you need with people. And it takes time. It takes forgiving. It never goes perfectly. There's always bumps in the road. But stay firm to these four things, to this wisdom, and your life will be a lot better. Lord, thank you that you've called us to this place. And I pray for everybody who's here in this church and everyone who's watching on TV that feels lonely, it feels like they're unworthy of love and belonging or has had just a rough patch in marriage. Maybe somebody's going through a divorce right now and they feel alone or they feel shame. Lord, I just pray that you'd speak life over them. I speak life over you in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Over een maand en dan hopen we 2017 binnen te stappen. En wat is het nou makkelijker als je een agenda hebt, en zeker een agenda van Hour of Power, waar ook onze proclamatie in staat. En je kunt er elke dag invullen wat je mag doen en wat je kunt doen. Een agenda met bijzondere teksten van Bobby Schuller. En je kunt hem bij ons bestellen of in de christelijke boekwinkel kopen. Mooie agenda. Wij nemen afscheid. Volgende week begint Bobby een nieuwe serie in de opmaat naar kerst over het licht in de duisternis. Vrienden, heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Wat een bijzondere verhalen. Zoals volgende week, dan komt Jane Lazonder. Ze schreef het boek Rood Licht en dat gaat over de mensenhandel en prostitutie in Nederland. Op dat boek werd ze bedreigd, maar niet minder wil ze zich inzetten voor mensen in verdrukking. Hour of Power, dankt u en dankt jou hartelijk voor het kijken. Wens goede zondag en tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.